Daarna volgt de schriftlezing die je vanmorgen opnieuw kunt vinden in Psalm 45. Dus Psalm 45 is de schriftlezing.
Een onderwijzing, een liederluiden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach of Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen, eens vaardig en schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God is waar dan u poëelt, uw majesteit en uw eerlijkheid. En rij verspoedig geluk in uw eerlijkheid op uw woorden waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter de rechtmatigheid. Hij heeft gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Oor, o dochter, en zie en neig uw oren en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw eer is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt en wendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. Jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hem tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naam zoons gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Het thema voor de prediking van vanmorgen is gemeente. De bruid wordt geleid tot de koning. En we letten op twee dingen. Allereerst op haar kleding en in de tweede plaats op haar vreugde. En dat doen we zowel in de prediking als aan de avondmaalstafels. Dus de bruid wordt geleid tot de koning. Haar kleding en haar vreugde. Vorige week zagen we in het eerste gedeelte van Psalm 45 hoe alle licht viel op de koning. Die gaat trouwen. Wat heeft hij een indrukwekkende schoonheid. Deze koning, hij is echt uitzonderlijk. Hij is schoner dan alle mensenkinderen. En we zagen dat door Salomo heen, de dichter heen keek naar de komst van de Heer Jezus Christus. De Messias die God aan zijn volk geeft. Want ook de verhouding tussen God en zijn volk kun je typeren met een huwelijk en kan als een huwelijk gezien worden. Het is een geestelijk huwelijk. En zo wordt de heerlijkheid en de schoonheid van de koning bezongen. En de dichter raakt niet uitgezocht. De dichter die laat zien hoe deze koning aan alle kanten er schitterend en prachtig uitziet. Maar dat niet alleen, ook van binnen. Deze koning is recht. Hij is een eeuwige koning. Hij heeft rechtvaardigheid lief. Hij haat goddeloosheid. Hij komt op voor God en voor zijn recht. En hij ziet er prachtig uit. En je ziet hem daar gaan. Door de straten van Jeruzalem. In die stoet. Wanneer hij onderweg is naar de bruid. En er gaat een geweldige, aangename geur van deze koning uit. Met andere woorden, als je in de buurt van deze koning bent, dan ruik je het. Zijn zalving is gebeurd met dure specerijen, zegt de dichter. Met mirre, aloë en cassie. Dat zijn allemaal hele dure specerijen, olie waarmee deze koning gezalfd is. Om aan te geven dat hij zo belangrijk is, dat hij uniek is, dat hij de koning is en dat een ieder graag in zijn aanwezigheid wil verkeren. En om de feestvreugde te verhogen, zo lezen we in deze psalm, wordt er ook muziek gemaakt. Muziek die klinkt vanuit de elpenbenen paleizen. De wanden van het paleis zijn van elpenbenen gemaakt. Met andere woorden, deze koning is op het hoogtepunt van zijn regering. En nu mag hij ook nog gaan trouwen. Wat een feestelijke dag. En dan richt de dichter zich in het tweede gedeelte van de psalm zich op de bruiloftsstoet. En dat is een hele grote bruiloftsstoet. Je zou kunnen zeggen, er zijn heel wat mensen die uitgenodigd zijn om die hele bruiloft bij te wonen. Waarschijnlijk zijn dat ook prinsessen geweest en prinsen van bevriende koninklijke families. Zo ging dat bij koninklijke bruiloften in het oost. En ook meisjes die vergezellen het bruidspaar, zowel de bruidegom als de bruid, ook ieder afzonderlijk, wanneer ze onderweg zijn naar elkaar toe, naar de huwelijkssluiting. En denk bijvoorbeeld maar aan die gelijkenis van de Heer Jezus, van de vijf wijzen en de vijf dwaasde maagden, de bruidskinderen, de bruidsdames. Nu, dat kennen wij vandaag ook nog wel. Misschien zitten hier wel kinderen in de kerk die nog niet zo heel lang geleden ook mee mochten met een bruiloft en een bruidsmeisje of een bruidsjongen waren. En er ook prachtig uitzagen. Want voor een bruiloft, daar kleed je je natuurlijk prachtig vooraan. Daar doe je niet je kleren vooraan die je elke dag aan hebt naar school. Nee, daar ga je speciaal wat voor uitzoeken. Want het is een belangrijke dag. Het is een mooie dag. Het is een feestelijke dag. Wanneer een bruidspaar aan elkaar wordt verbonden in het huwelijk. En daarom, het gaat niet alleen om de koning. Want wie is de bruid? Nou, we zagen de vorige keer al dat dat iemand is, dat dat een meisje, een jonge vrouw geweest is uit het buitenland. Ze komt uit het buitenland, ze moet het huis van haar vader verlaten, het land van haar vader verlaten. En ze komt in Israël om met de koning te trouwen. En ook de bruid ziet er prachtig uit. We lezen dat in vers 10 en dat komt in onze tekst in vers 14 en 15 dan weer terug. Want de koning kan natuurlijk niet een bruid naast zich hebben die er helemaal niet uitziet als een prachtige bruid. Dat zou natuurlijk helemaal niet kunnen. Dat zou tot oneer van de koning zijn. Dat zou tot schande van de koning zijn. Nee, het gaat er natuurlijk om dat die bruid er ook prachtig uitziet. Want dat verhoogt de glorie en de eer van de koning. En deze bruid ziet er inderdaad ook heel prachtig uit. Ze wordt hier in het tweede gedeelte van de psalm dochter genoemd. Dat gebeurt wel vaker, om aan te duiden dat ze een bruid is. Ze verlaat het huis van haar vader. Als dochter gaat ze het ouderlijk huis uit en ze gaat naar het huis van haar man. En dan wordt ze ook aangekleed voor de bruiloft. En hoe gaat dat? Goed, dan moeten we even kijken naar onze tekst wat daar staat. In vers 14, het begin, daar staat, de dochter van de koning is geheel verheerlijkt inwendig. Nu, dat woord inwendig, dat is op deze manier door de Statenvertalers vertaald. En dat is ook een lastig woord om te vertalen vanuit het Hebreeuws. En als je dat zo leest, dan zeg je ja, dan gaat het vooral om de innerlijke schoonheid van deze bruid. Dat ze ook van binnen rein is en dat ze van binnen oprecht is. En inderdaad, daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat ook om de binnenkant. Maar het grondwoord, dat geeft toch eigenlijk wel wat anders aan. Dat geeft aan dat ze wordt aangekleed in een van de binnenkameren van het paleis. Het is eigenlijk een vertrek wat wordt aangeduid. De bekende predikant Kolbrugge, die in de 19e eeuw gepromoveerd is op Psalm 45, die geeft al aan in zijn dissertatie, in zijn proefschrift, dat je eigenlijk dat grondwoord hier niet kunt vertalen met inwendig, maar dat het duidelijk aangeeft dat het om een vertrek in het paleis gaat, waar ze wordt aangekleed om voorbereid te worden op de ontmoeting met de koning, met de bruidegom. Want ze moet er prachtig uitzien. Met andere woorden, zij wordt zelf aangekleed in het koninklijk paleis. In vers 10 wordt al gezegd dat ze daar staat aan de rechterhand van de koning, met het fijnste goud van Ophir. Nou, dat was in die dagen het fijnste en het zuiverste goud dat er was. Dan had je echt goud in handen. Dat was alleen maar bestemd voor de echt rijke mensen. En zij draagt nu ook dat koninklijke kleed dat prachtig is. dat helemaal gestikt is met een gouddraad. En dat versierd is met allerlei gouden versieringen, met dat goud van Ofir. De dichter wil duidelijk maken dat ook deze bruid het prachtigste kleed draagt op deze trouwdag. Dat niet alleen de koning er schitterend uitziet en dat de koning die schoonheid alles te boven gaat. Maar deze bruid draagt ook een kleding die helemaal past bij de schoonheid en de glorie van de koning. En straks zal het moment aanbreken dat ze tot de koning geleid wordt. Een groep van bruidsdames vergezelt haar. Het is een bruiloftstoet. Zo wordt ze geleid met die hele bruiloftstoet om haar heen, naar haar man. En mag ze straks voorgoed bij de koning zijn en bij hem wonen. Ja, een trouwdag, dat is altijd een hele bijzondere dag. Wanneer we getrouwd zijn, dan zullen we ons dat ongetwijfeld nog herinneren. En als we misschien kort geleden getrouwd zijn, dan zijn we er misschien nog vol van. Van onze trouwdag. Dat is een hoogtepunt in het leven. Waarom? Omdat God het ook zo bedoeld heeft. Dat is ook een lijn die we vanuit Psalm 45 kunnen trekken. God heeft het huwelijk ook zo bedoeld. Als een hoogtepunt in het leven van mensen. De huwelijke staat, zo zegt het huwelijksformulier, is ook door God ingesteld. En laten we dat juist ook in onze tijd, waarin zoveel aanvallen zijn op het Bijbelse huwelijk, dat vasthouden en ook belijden en in het voetspoor gaan van Psalm 45. Een bruiloft naar de inzetting van God. Heeft de Heere Jezus die niet hoog geëerd met zijn aanwezigheid toen in Kana? Eerste wonder wat hij deed, was op een bruiloft en waar hij de echte vreugde gaf. Maar we zagen vorige week al, het gaat ook om de verhouding tussen God en zijn volk. God heeft zijn volk uitgekozen om zijn bruid te zijn. En dat heeft God al laten zien bij de Sinaï, toen hij het volk van Israël zijn wet heeft gegeven. Dat was het huwelijksverbond. En zo wordt in de Bijbel de verhouding tussen God en zijn volk, tussen de Heere Jezus en zijn gemeente, ook vergeleken met een huwelijk. De Heere Jezus is de bruidegom en de kerk, dat is de bruid. Dat geldt van de kerk in zijn geheel, van alle leden van de kerk bij elkaar. Maar je kunt ook zeggen, dat geldt van elke christen individueel. Dat je tot die bruidsgemeente van de Heere Jezus mag behoren. Maar wat wil nou het begin van onze tekst nou zeggen? Dat de koningin, dat deze dochter wordt aangekleed in een van de vertrekzalen van het paleis. Dat betekent dat de koning er zelf voor zorgt dat ze het kleed draagt dat bij hem past. En dat is nou vanmorgen belangrijk, gemeente, als het gaat om het avondmaal. Dat we de kleding dragen die bij de glorie van de Heere Jezus Christus past. In openbaring lezen we, de openbaring van Johannes, dat van de bruid gezegd kan worden dat zij bekleed is met een rein en blinkend fijn lijnwaad. Dus om bruid van de Heere Jezus te zijn, heb je een kleed nodig. Waarom? Een bruiloftskleed. Die hebben we zelf niet. We hebben zelf geen kleed dat geschikt is om als bruiloftskleed te dienen. We zijn in onszelf immers zondige mensen, schuldige mensen, onrein. In onze eigen kleding, zoals we van nature zijn, kunnen we nooit voor God bestaan. Kunnen we ook geen bruid van de Heere Jezus zijn. Maar nu krijgt de bruid van Christus een bruiloftskleed. De koning zorgt er zelf voor. De Heere Jezus zorgt er zelf voor. Hij geeft het kleed van zijn gerechtigheid, dat hij zelf geweven heeft, met liefde en overgave. Dat laten vanmorgen de tekenen van brood en wijn ook zien, dat de Heere Jezus zelf geeft wat u nodig hebt. Dat hij dat verworven heeft. Brood en wijn wijzen immers op zijn lichaam dat gebroken is, op zijn bloed dat vergoten is. En zo heeft hij dat kleed geweven, dat wij mogen ontvangen het kleed dat hij aan het kruis verworven heeft. Toen hij aan het recht van God voldaan heeft. Toen hij daar als een naakte aan het kruis heeft gehangen en de soldaten aan het dobbelen waren om zijn eigen kleed. Hij stond daar in zijn schande onder de toorn van God. Opdat zondaren bekleed zouden worden met dat kleed van de gerechtigheid. Met dat kleed dat de Heer Jezus zelf aan zijn eigen bruid geeft. En dat is een schitterend bruiloftskleed gemeend. Dat past helemaal bij de glorie en de heerlijkheid van deze bruidegom. Het is het kleed van de gerechtigheid dat schittert door het goud van de genade, om het zomaar eens even te zeggen. Het is de schoonheid, de luister die je van de Heer Jezus ontvangt, terwijl je in jezelf arm, ellendig en vuil bent. Hij doet dat kleed om aan arme zondaar, zijn bruidsgemeen. En dat is nou de vraag van morgen, gemeente. Hoe komt u tot het avondmaal? Komt u met dit kleed dat de Heer Jezus zelf u heeft aangereikt? Of proberen we nog op onze eigen manier tot God te komen? U kent de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Dat alle genodigden naar binnen zijn gegaan en dat ze het bruiloftskleed aan hebben. En dan is er op een gegeven ogenblik één die aanzit aan de bruiloftstafel, tegen wie de koning moet zeggen: vriend, hoe ben je hier binnengekomen? Je hebt geen bruiloftskleed aan. Dat kleed, dat kun je krijgen. Dat kleed, dat kun je ontvangen. Maar denk je dat je dat niet nodig hebt? Denkt u misschien in uzelf toch ook nog dat u dat niet nodig hebt? Dat u vertrouwt op wie u bent? Dat u bij uzelf denkt: ja, maar God kan toch ook wel naar mij zien zoals ik ben. Ik probeer toch mijn best te doen met bidden en Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Ja, volmaakt is het niet, maar God kijkt toch wel naar mijn intenties en naar mijn bedoelingen. Maar gemeente, daarmee kunnen we geen stand houden voor God. De profeet Jesaja die zegt: al onze eigen gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, als de Heilige Geest je tot het avondmaal brengt, dan maakt hij je arm in jezelf en laat hij je zien op de Heer Jezus, die dat kleed geeft waarmee je aan het avondmaal kunt komen en ook voor God kunt verschijnen. Want uiteindelijk gaat dat om precies hetzelfde, gemeente. Het avondmaal is in die zin niet iets bijzonders, in de zin van: nou ja, nou moet ik het met de avondmaal hebben en de andere dagen en de andere weken van het jaar, dan hoeft dat niet. Nee, het gaat om precies hetzelfde aan het avondmaal, waar het elke dag om gaat. Dat ik rechtvaardig ben voor God. Dat ik schuil achter de gerechtigheid van de Heer Jezus. Dat zijn bloed mijn zonden bedekt en ik zo recht tegenover God sta. Kijk, dat is wat de Heilige Geest ons laat zien. We hebben zelf niets. Alles waarvan wij misschien eerst nog denken dat het geschikt is als een kleed, uiteindelijk kan het geen dienst doen als dat bruiloftskleed om naast de Heere Jezus te staan. Er is maar één kleed wat echt in aanmerking komt om bruid van de Heere Jezus te zijn. En dat is het bruiloftskleed van Hemzelf. De gerechtigheid die Hij mij toerekent. Kijk, dat is nou het geloof. Dat is avondmaal vieren. Dat is je handen uitstrekken naar de Heere Jezus Christus. Naar dat bruiloftskleed. Naar die gerechtigheid die in de tekenen van brood en wijn ons voor ogen worden geschilderd. En zo wil de Heilige Geest het in onze harten schrijven. Alleen het werk van de Heer Jezus, dat is de grond van mijn behoud. Alleen zo kan ik voor God bestaan. En dat wil de Heilige Geest bevestigen. Juist ook als wij ermee worstelen. Misschien zit u wel met die vraag: zijn mijn zonden wel vergeven? Mag ik wel aan het avondmaal? Ik weet dat ik in mezelf voor God niet kan bestaan. Maar er zijn nog zoveel vragen en zoveel twijfels. Zie dan vanmorgen naar de tekenen van brood en wijn. De Heer Jezus nodigt u ertoe om te komen tot Hem. Om die tekenen te ontvangen. Zodat u er verzekerd van mag worden dat zijn gerechtigheid ook uw deel is en dat u mag weten dat uw zonden vergeven zijn. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Christus alleen. Kijk, en dan verschuift de beeld eigenlijk zo ongemerkt weer van de bruid naar de bruidegom. Want de bruid is wie ze is, dankzij de bruidegom. Is het zo niet in het leven van de genade, dat juist als we kijken naar onszelf, we niets hebben. En dan zien we op tot hem. En zien we die koning in zijn schoonheid, die zelfs alles geeft wat we nodig hebben om zijn bruid te zijn. Wat een zaligmaker van morgen, gemeente. Wat een genade die ons wordt verkondigd. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Amen.